die lullen maar poetsen en zorgen dat je geld verdient en wat opbouwt. En er komen vast ook wel weer wat makkelijkere tijden. Nu even doorbijten. Dat laatste, dat werkt bijna ADHD niet.
Welkom bij de podcastserie Aan het werk met ADHD.
Aan het werk met ADHD.
Iedere 14 dagen luister je mee met de openhartige gesprekken die Frans Vizé voert met jongvolwassenen en het MKB. In deze podcastserie brengen we de werkgever en werknemer of werkzoekende met ADHD samen. Een uniek format met als doel de arbeidskansen en het werkplezier voor mensen met ADHD te vergroten. Door samen in gesprek te gaan, proberen we het begrip aan beide kanten te vergroten, stigma's te doorbreken en barrières te verkleinen. We vragen gericht advies aan jobcoaches, behandelaars, HR, recruiters en komen uit op praktische tools voor zowel de ADHD'er als de werkgever. Zijn we in staat met elkaar de drukkende arbeidsmarkt te verruimen en de arbeidskansen voor mensen met ADHD te vergroten? In deze podcastserie gaan we op zoek naar antwoorden, tips en gerichte adviezen.
Aan het werk met ADHD.
Vandaag starten wij met de podcast Aan het werk met ADHD. En daarvoor hebben we uitgenodigd Martine Hoogman en Jim Goldstein. Jim is in Leiden aanwezig in de studio, zal ik maar zeggen. En Martine, die zit in Nijmegen, op het Radbuis UMC in Nijmegen. Maar de verbinding is goed, Martine. Hartelijk welkom.
Hallo.
Wij gaan het hebben over onderzoek wat jij gedaan hebt. En waar jij bij concludeert dat er vele positieve kanten zijn aan het ADHD. En je vindt zelf ook dat dat veel te weinig aan bod komt en dat daar veel meer aandacht voor zou moeten komen.
Ja, dat klopt. Ja.
Dan is natuurlijk de vraag in eerste instantie, wie is Martine?
Ja, ik ben onderzoeker. Eigenlijk al bijna 17 jaar doe ik onderzoek naar ADHD. Ik heb een achtergrond in de psychologie. En eigenlijk mijn eerste onderzoeksjaren heb ik besteed aan het bekijken van de neurobiologie van ADHD. Dus voornamelijk het gebied van hersenen en genen. Maar eigenlijk in de afgelopen 5 jaar een nieuwe wending genomen. En ben de positieve kant van ADHD gaan onderzoeken.
Ja, hoe kwam je zo tot de ontdekking? Want er was eigenlijk nog weinig of geen onderzoek naar gedaan. En jij hebt dat rigoureus aangepakt. Volgens mij heb je dat niet alleen gedaan, maar daar waren nog vele anderen bij betrokken.
Ja, klopt. Ik ben eigenlijk doordat mijn hersenstudie nogal groot in het nieuws kwam, raakte ik in contact met heel veel mensen die daar iets over te zeggen hadden. Niet alleen maar positieve dingen was dat trouwens. En zij vroegen mij van maar kan het ook niet betekenen dat het iets positiefs tot gevolg heeft? En toen dacht ik, daar hebben we eigenlijk nooit, daar houden we ons helemaal nooit mee bezig. We gaan er altijd meteen van uit dat als we iets van verschillen vinden, dat we dat dan meteen kunnen linken aan de problemen en de dingen waar mensen met ADHD problemen mee hebben. Maar goed, mensen met ADHD, en ik werk veel samen met Impuls Woordblind, dat is de vereniging in Nederland voor mensen met ADHD. En zij gaven ook aan dat dit een vraag was. Dus wat zijn eigenlijk positieve kanten van ADHD? Dat dit een vraag was die heel erg leefde onder hun leden. En toen ben ik ook samen met hen gaan brainstormen over wat willen we dan weten en hoe kunnen we dat aanpakken. En zo is eigenlijk een nieuwe onderzoekslijn ontstaan.
Ja. Was dat je eerste Eureka-moment?
Eigenlijk wel, ja. Ja, want eigenlijk alle wetenschappelijke artikelen en wetenschappelijke studies gaan over de problemen. Wat ook heel logisch is, want we willen deze mensen helpen en daardoor willen we het probleem in kaart brengen om ze te verhelpen eigenlijk. Maar uit recent onderzoek is gebleken dat die positieve aspecten heel erg leven onder de mensen met ADHD en heel erg worden ervaren. En misschien wel een klein missing stukje is in het hele plaatje wat we hebben over ADHD.
Ja, weet je wat mij nou altijd zo opvalt? Dat volwassenen met ADHD, die komen eigenlijk er vrij laat achter dat ze het hebben.
Ja, een gedeelte wel, ja.
Ja, en veelal valt me op dat ze dat pas vaststellen als ze kinderen krijgen. En zien aan het gedrag van kinderen dat ze denken, hé, waar komt dat vandaan? En dan pas die vraag aan zichzelf stellen. Kun je dat verklaren, inmiddels, door je vele onderzoeken?
Nou, het is wel iets wat... Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan, maar het is een heel bekend fenomeen inderdaad. Vaak hebben deze mensen het altijd gered, deze volwassenen, hè, op school. En doordat ze misschien een hoger IQ hebben dan gemiddeld, of goede copingstrategieën hebben. Maar op het moment dat het leven echt ingewikkeld wordt, namelijk met kinderen, en dan ook nog eens kinderen hebben met ADHD-symptomatologie, komt dat naar boven en wordt dat herkend.
Ja.
Dus het is eigenlijk heel logisch. Maar het is natuurlijk soms wel eens lastig voor deze mensen om het op dat moment te realiseren en dan pas een traject in te gaan voor hulp.
Ja. Nog weer even terug hè, naar jouw positieve uitkomst van je onderzoek. Namelijk, hoe komt het toch dat er zo weinig aandacht is voor die positieve kant van ADHD?
Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met het leidende medische model. Hè, wat eigenlijk altijd tot eigenlijk de afgelopen jaren leidend was in wetenschappelijk onderzoek.
Hè, Kun je dat even nader uitleggen? Ja?
Ja, precies. Medisch model, zeg maar. We hebben een probleem, we hebben een stoornis tussen aanhalingstekens en we moeten dat gaan verhelpen. En vandaar dat dus veel aandacht was voor alle problemen en alles waar mensen met ADD minder goed in waren. Maar eigenlijk als je praat met mensen met ADD, dan is het niet altijd zo dat zij van hun ADD af willen. Hè? Ze willen niet genezen worden, maar ze willen gewoon hulp voor de problemen die ze hebben. Dus het hoeft niet per se weggepoetst te zijn. En dat is iets wat in de laatste jaren steeds meer naar boven is gekomen. En ook wordt erkend door wetenschappers door meer samen te werken met mensen met ADD. En daardoor dus ook wat meer positieve aandacht komt voor de positieve kanten. Die ook heel breed worden ervaren. Dus misschien gaan we wel naar een kantelpunt in de wetenschap en gaan we niet meer zozeer vanuit het medisch model. Hè? We zien een probleem en dat moeten we oplossen, maar meer wat is er eigenlijk aan de hand en hoe kunnen we de wereld om mensen met ADD heen zo aanpassen, zodat deze mensen gewoon niet geholpen hoeven worden of genezen hoeven worden, maar meer aandacht voor de balans tussen wat kan ik wel en wat kan ik niet.
Ja, en dat geldt voor de werkgever ook met name. Hè, dat het gaat meer om het faciliteren van ADHD'ers, zodat ze kunnen floreren.
Ja.
Floreren in werk. Hè?
Ja, want ik zie als ik naar mijn onderzoek kijk, heel veel skills waar mensen blij van zouden kunnen worden en heel goed kunnen gebruiken op de werkvloer. Alleen maar mensen die op hetzelfde niveau werken en hebben bijvoorbeeld creativiteit is iets wat heel vaak naar boven komt bij mensen met ADHD. Iemand met ADHD die heel goed kan brainstormen en een beetje buiten de gebaande paden kan gaan, kan een bedrijf ook verder helpen.
Ja, maar hoe zouden we dat kunnen stimuleren? Hè? Dus dat de ondernemer of de HR-manager of het teamleider anders gaat kijken naar ADHD?
Ja, ik denk dat het onderzoek staat nog echt in de kinderschoenen. Dus we moeten eerst een kennisstap maken. We hebben onderzoek gedaan en daarin hebben we aan een grote groep mensen met ADHD gevraagd, wat zijn de positieve kanten van ADHD? Welke dingen kun je noemen? Daar is een hele lange lijst uitgekomen. Die willen we eigenlijk allemaal nog wat dieper onderzoeken. Hè? Kijken of die ook bijvoorbeeld worden herkend door mensen die niet ADHD hebben, maar die samen leven of werken met mensen met ADHD. Ook fijn als die positieve aspecten worden erkend door anderen ook, zeg maar. Dus eerst moet er een kennisstap gemaakt worden en vervolgens moet die kennis natuurlijk breed verspreid worden. En dan is scholen en werkgevers zijn de eerste die dat moeten weten en daarmee vervolgens aan de slag kunnen gaan.
Martine, Jim Golstein hier. Goedemiddag.
Hi.
Interessant. Vraagje van mijn kant. Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Je hebt al redelijk wat resultaten gezien, positieve resultaten. Wat heeft jou nou in positieve zin het meest verrast, als je dat zou moeten zeggen?
Het percentage van volwassenen met ADHD. Ik doe dan eigenlijk veel onderzoek naar volwassenen. Kinderen moeten we echt nog aanpakken. Maar bij volwassenen, het percentage mensen dat positieve aspecten noemt. In onze studie was dat 95%. Er waren ook een aantal mensen, maar dat was dus echt heel weinig mensen die niks positiefs konden noemen aan hun ADHD. Dus 95% had positieve associaties met ADHD, kon dingen noemen die zij linken aan hun ADHD en als een positief aspect. En dat dat percentage zo hoog was, dat had ik eigenlijk nooit gedacht. Ik moet er wel bij zeggen, dit was een relatief... Ja, het zijn de leden van de Impuls en Woordblind. Dat zijn niet de mensen met de allerergste problematiek. Hè. Die vind je daar niet. Dus het moet misschien wel wat genuanceerd worden. En ja, als het wil breder trekken over de hele groep mensen met ADD, zal het misschien wat lager liggen. Maar dan nog, dat zo breed gedragen wordt, dat verbaast mij.
Ja, dat snap ik. Maar dat dit betreft dus, dat zijn mensen die over het door de band genomen in wezen gewoon voldoende presteren, het naar hun zin hebben in hun werk en in hun baan.
Ja, wat kleine feitjes. 60% had een baan. 30% zat nog wel in zorg. En de gemiddelde leeftijd was 44 jaar. Ik denk dat het plaatje over de positieve aspecten wat gecompliceerder wordt als wij gaan dus ook onderzoek doen in kinderen. Dat het daar wat ingewikkelder is.
Ja, snap ik. Ja.
Hè, wij volwassenen kunnen ons een beetje bewegen in de omgeving waar we willen. Kinderen moeten toch echt mee in het schoolstramien. En moeten naar hun ouders luisteren en dat soort dingen. Dus daar is misschien wat minder beweging mogelijk om je omgeving uit te zoeken. Waar je je positieve kanten kunt laten zien en kunt exploreren. En misschien hebben volwassenen dat al wat meer gedaan. En beleefden ze daardoor ook wat meer positieve aspecten.
Ja, die hebben waarschijnlijk al het een en ander doorgemaakt.
Ja, ja.
Maar goed, dat komt niet uit jouw onderzoek natuurlijk.
Nou, daar zijn
dat
we
is
nog
even een invulling.
Ja, precies. Ja.
Oké.
Okay. Ja, ik zou graag nog van je willen weten, Martine. Wat heeft dit inzicht nou met jou persoonlijk gedaan?
Misschien... dat het veel kan opleveren om vanuit een andere hoek te kijken. Het is natuurlijk heel makkelijk om eigenlijk juist heel moeilijk om vanuit een andere hoek naar deze problematiek te kijken. Maar een breder perspectief en misschien ook wat dingen mee te nemen vanuit positieve psychologie en positieve gezondheid. Dat zijn ook nieuwe stromingen natuurlijk, neurodiversiteit. Die nog niet tot zijn volledige wasdom zijn gekomen, maar ik denk dat daar wel veel potentie in zit.
Begrijp ik daaruit dat daar nieuwe uitdagingen voor je liggen?
Ja, zeker. Oh, er is nog zoveel te doen.
Ja. Oké, maar daar krijg je wel de tijd voor ook op de universiteit?
Voorlopig wel, ja. Ja.
Kijk, nou, dat is een mooi vooruitzicht.
Ja.
Is het nou nog zo dat ik je iets heb vergeten te vragen?
Nou, wat wel, ja, misschien een nuancering inderdaad. Kijk, als wij aan mensen met ADD vragen wat zijn je positieve aspecten van ADD, dan zeggen ze daarna, als je wat langer doorpraat, toch wel dat het die positieve aspecten die ervaren zij wel, maar die nemen niet de negatieve dingen weg. Hè, dus het is wel een balans en het is een verhouding, zeg maar, waarbij dan naar gekeken moet worden. En het is niet ineens, oh, het is zo fantastisch dat ik ADD heb. Dat zal misschien niemand zeggen. Maar het maakt toch wel een klein stukje, die positieve aspecten maken volgens mij wel een klein stukje uit van, als we het dan hebben over het fenotype, hè, over hoe we ADHD karakteriseren, dat toch zeker wel een plekje daar verdient. Maar goed, we moeten het niet overdrijven en we moeten niet zeggen van, oh, het is allemaal zo fantastisch. En we weten natuurlijk dat deze groep mensen ook veel problemen ervaart.
Ja, dat is zeker zo. Wat mij interesseert is, hoe ga je daarmee verder? Ga je met dit onderzoek nog door? Of zeg je van nee, dat heb ik afgesloten? Want er ligt alweer een nieuwe opdracht voor me.
Nee, want dit is echt nog... Ja, we zijn echt pas net begonnen. En we willen heel veel nuanceringsstappen aanbrengen. We willen weten wat mensen rondom de mensen met ADHD ervan vinden. We hebben onderzoek in kinderen opgestart. We willen ook kijken hoe kunnen we die nieuwe kennis het beste implementeren in bestaande... Hè, bijvoorbeeld psycho-educatie, wat doet het met zelfvertrouwen? Hè? Natuurlijk een groot ding in mensen met ADHD. Veel ervaringen worden vaak genoemd in mensen met ADHD. Kan kennis over positieve aspecten daar een rol spelen? Dus nee, we hebben echt nog een hele lange lijst met dingen die we willen onderzoeken.
Uitstekend. Nou, goed om te horen. Ik hoop dat je contact met ons blijft onderhouden, zodat we je kunnen blijven volgen. En wat ik concludeer is dat er eigenlijk twee Eureka-momenten waren. Eén, de uitkomst van het onderzoek. En het twee, dat het ook jouw inzicht heeft gescherpt.
Ja, zeker.
Dat is mooi om te concluderen. Mm-hmm. Fijn dat je die wetenschappelijke inzichten met ons hebt willen delen vanmiddag. En ik kan je zeggen, we hebben dit allemaal zeer op prijs gesteld. Hartelijk dank daarvoor.
Oké, bedankt.
Ja? Een fijne dag nog.
Ja, hetzelfde. Dag.
Oké, dag.
Dag.
Jim, je hebt Martine gehoord.
Ik heb met interesse zitten luisteren, inderdaad.
En heb je daar een reactie op?
Blij om te horen dat er onderzoeksresultaten zijn. Dat Martine ook positief verrast is over de positieve punten die mensen weten te noemen. Dat 95% zeker positieve aspecten van het ADHD hebben als positief ervaart. Dat is... Daarvan denk ik ook van 95, ja, dat is praktisch iedereen, zeg maar. Met de nuancering dat het natuurlijk wel om volwassenen gaat die waarschijnlijk hun weg in het leven wel gevonden hebben en het een plek hebben gegeven. Maar dat vind ik wel opzienbarend. Het is natuurlijk precies waar het over gaat. Er zit een hele andere kant aan het hebben van ADHD. Ook wat zij aangeeft. Ik denk ook dat de crux ligt in het niet per se medisch benaderen van ADHD. Maar misschien het ook meer als een sociaal model zien. Hoe heeft het hebben van ADHD, op welke manier kan je daarin acteren binnen de maatschappij? Wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen? En ga je nou vooral richten op die voordelen? Dus dat vind, dat vind ik echt... Ja, dat is fijn.
Ja, nou, we blijven er volgen.
Zeker.
Dat is duidelijk, hè? Voor alle duidelijkheid, Jim, nog even je achtergrond. Is loopbaanadviseur van veel ADHD'ers die de afgelopen jaren hebben begeleid.
Ja, ja.
En je komt ook bij heel veel MKB-bedrijven en organisaties.
Ja, misschien om het even toe te lichten, om mezelf nog even te introduceren.
Ja,
Jim Holstein, inderdaad. Ik werk nu een kleine 25 jaar als zelfstandig loopbaanadviseur. In een wat bredere context altijd werkzaam geweest op het gebied van mens en werk binnen organisaties. Ik heb een vrij divers achtergrond als het om bedrijven en organisaties gaat. Ik heb een achtergrond in HR. Dus in al die 25 jaar naast loopbaanadvisering in individueel opzicht, maar ook wel groepsgericht, vooral ook werkzaam geweest binnen organisaties op het gebied van veranderingen en reorganisaties. En eigenlijk is daar in de laatste 5-6 jaar, moet ik zeggen, het onderwerp ADHD wel echt bijgekomen. Ik ben eigenlijk, als ik het zo moet zeggen, ik praat nu al even verder over de inhoud van mijn werk, maar als loopbaanadviseur werk ik met een bepaalde methodiek en heeft het mij altijd verbaasd hoeveel mensen of ik in mijn praktijk eigenlijk tegenkwam die ADHD hadden. Nu een stuk verder. Ik heb zelf sinds 2019 formeel een diagnose. Dus dan verbaast dat wat minder. Want soort zoekt soort, zullen we maar zeggen. Maar het is ook de werkwijze en de methodiek die ik hanteer in mijn werk als loopbaanadviseur. Maar ook binnen organisaties, bij het begeleiden van mensen en van teams. Die daar heel goed aansluit bij de belevingswereld van ADHD. Dus dat is achteraf ook allemaal wel weer wat verklaarbaarder. Maar dat was wel grappig om dat op een gegeven moment te zien. Denk, hoe kan dat nou, totdat je zo'n diagnose krijgt?
Ja, het is jouw Eureka-moment, zou ik zeggen.
Ja, dat is wel mijn Eureka. Ja, heel goed, Frans. Nee, dat klopt. Dat is wel mijn Eureka-moment. Ja, zeker. Ja, ja.
Nou, mooi is dat. Ik heb natuurlijk, zeg maar, goed gekeken naar wat jij op papier hebt gezet, of wat je op je website hebt staan. En ik vroeg mij af, waarom geloof je dat het werk meer is dan een functie uitoefenen en geld verdienen? Want dat was heel pregnant wat daar naar voren kwam op jouw website. Ja. Kun je dat verder uitleggen?
Ja, ik zou bijna heel flauw willen antwoorden. Waarom niet?
Ja, jij hebt het verzonnen.
Nee, ja, precies. Nee, ja, maar het benoemen, werk is meer dan een functie en geld verdienen alleen. Dat lijkt me bij uitstek zo, eerlijk gezegd. Ik kan geen wereld voorstellen waarin dat niet zo zou zijn. Hij moet natuurlijk wel heel eerlijk zijn dat wij over het algemeen, en dat geldt niet voor iedereen, ook niet in Nederland, dat we natuurlijk wel in een verwende situatie leven. Hè? Dus we hoeven ons over het algemeen geen zorgen te maken over ons bestaansniveau. Als je de piramide van Maslow, die ken je ook ongetwijfeld, als die eerste individuele levensbehoeften ingevuld mm-hmm. zijn, dat is bij iedereen haast wel zo.
Ja.
Dus dat geeft al het eerste trapje naar ontwikkeling. Werk is meer dan een functie en geld verdienen alleen. Ja, de voorbeelden te over, alleen al in sociaal opzicht.
Ja.
Qua persoonlijke ontwikkeling.
Dan kom je eigenlijk op een nieuwe trend. Ik weet niet of je die in het MKB ook al hebt ontdekt. Maar er zijn zo'n 6000 bedrijven in Nederland die sociaal-maatschappelijk ondernemerschap prediken. Sterker nog, ze doen het. En dat wil zeggen dat je de mens centraal stelt en de winstmaximalisatie op de tweede plaats stelt. En dat is een andere manier van denken, een andere manier van ondernemerschap. Kom je dat ook tegen?
Ja, ik kom dat wel tegen. En ik denk dat er ook genoeg bedrijven zijn die daar bewust, dan wel onbewust, want volgens mij zijn er ook best een hoop bedrijven, wat kleinere bedrijven, die daar zelfs onbewust gewoon invulling aan geven. De wereld is ook wel aan het veranderen in dat opzicht. Die het volstrekt normaal vinden om dat als benadering te hebben. Aan de andere kant moet ik ook zeggen, dat het MKB misschien iets minder, maar met name bij grote organisaties ook wel. Het is ook vaak wel een beetje windowdressing natuurlijk. Tegenwoordig is een pak melk is groen. Een bedrijf is inclusief. En wij doen dan duurzame ondernemen. Maar als je dan achter de deur gaat kijken, dan valt er nog een hoop plek voor verbetering, denk ik.
Ja.
Maar die trend is er zeker. Dus die moeten we zeker toejuichen.
Ja. Wat kun je er zelf aan doen? Stimuleer je dat? Spreek je daar ondernemers op aan?
Ja, ik doe eigenlijk niks aan. Ik doe daar, in die zin moet ik eerlijk bekennen, niks bijzonders in. Niks anders dan, zoals ik zelf altijd in mijn eigen werk heb gestaan. En zoals ik mensen daar ook in begeleid. En zoals ik organisaties daar ook in begeleid. En wij hebben het nu over ADHD. Maar ik denk dat iedereen als mens erbij gebaat is, dat je bovenal kijkt naar waar liggen jouw talenten nou eigenlijk? Wat kan jij? Wat doe je graag? En eigenlijk, ik doe drie dingen met mensen en dat doe ik ook met organisaties. Dat is erachter komen van waar sta je nou eigenlijk voor als persoon of als bedrijf. En de tweede vraag die erbij komt, hoe komt dat nou het best tot zijn recht? En die tweede vraag, daar ligt zeker als het om ADHD gaat een beetje de crux. Maar als je dat van elkaar weet en je maakt daar afspraken over, ja, dan zijn mensen over het algemeen met plezier aan het werk. En daar waar mensen met plezier aan het werk zijn, ligt het succes om de hoek, over het algemeen.
Ja, dat klinkt heel goed. Maar als je kijkt naar de praktijk, dan stel ik wel vast dat er een soort miscommunicatie is tussen de ADHD'er en de ondernemer en omgekeerd.
Ja.
De ondernemer weet vaak niet dat ADHD speelt. Dus hij zal er niet op doorvragen. En omgekeerd is het zo dat 70% van de ADHD'ers dit niet bespreekbaar maakt met de werkgever of met de HR-manager.
Ja, ja, ja.
En als zolang die situatie ontstaat, dan kun je je afvragen, hoe lossen we dit probleem op? Want het is in het belang van de ondernemer dat hij weet hoe hij kan faciliteren. En de ADHD'er die moet kenbaar maken waar hij in kan excelleren.
Nee, klopt. Ik denk dat, daar kom ik er even op terug, wat Martina in haar verhaal ook aangaf. Ik denk dat dat nog steeds te maken heeft met waar wij al jarenlang, waar iedereen aan gewend is, dat je in beperkingen denkt, maar ook in beperkingen praat. Waarin je ADHD medicaliseert, dan wel vanuit een medische invalshoek benadert. Op het moment dat je het als je meer van de sociale kant bekijkt, van waar liggen nou grenzen bij jou? Waar liggen nou jouw talenten? Waar ben je goed in? En waar zul je extra aandacht aan moeten besteden? Dan wordt dat onderwerp al veel makkelijker bespreekbaar. Dan is het een heel ander thema geworden. Ik ben ook blij dat Martine dat ook benoemde. Dus dat op het moment dat je het anders gaat benaderen, ontstaat er ook ruimte voor een gesprek. En van beide zijden, ik denk zeker binnen het MKB ook, is het best een gêne om dit soort zaken met mensen bespreekbaar te maken. Kijk, als jij niet een professionele HR-afdeling hebt, je bent wat kleiner, je bent misschien net begonnen in een bedrijf, hè, dus je bent net opstartend, dan heb je ook wel andere dingen aan je hoofd. En weet je misschien ook niet zo goed, ja, ik krijg nu iemand binnen. Ik ben heel blij als die hier kan komen werken. Er speelt volgens mij wel iets van ADHD, maar laat ik maar niet te veel naar vragen.
Het is ook een beetje privacy-achtige sfeer, precies, hè, die
dat,
daar...
Ja, ja. En andersom geldt natuurlijk ook, hè, voor mensen met ADHD die denken, ja, laat ik dat maar een beetje voor mezelf houden. En daar ligt wel, dat merk ik ook in mijn eigen praktijk als het gaat om het begeleiden van loopbaancliënten. Dat mensen zichzelf daar ook ernstig in beperken. Dus ook proberen toch vooral aan de norm te voldoen zoals die in een bedrijf geldt. En ja, dat kan je maar een bepaalde periode volhouden. En dan is de energie echt wel op.
Ja, zit het dan voornamelijk in het gedrag of is het cultuur waar we het over hebben?
Ja, dat zijn natuurlijk... Het is wel een hele goede vraag voor ons. Die dingen die horen sterk bij elkaar, gedrag en cultuur. Als je de organisatie technisch naar kijkt, is dat hetzelfde. Laat ik zo zeggen, wij hebben natuurlijk wel een bepaalde werkcultuur, of dat nou voor een bedrijf geldt of niet, binnen Nederland überhaupt. En per bedrijf is dat natuurlijk nog weer in het bijzonder. Maar wij hebben natuurlijk wel een bepaald arbeidsethos en een bepaalde calvinistische werkcultuur die nog steeds wel opgeld doet. En dat is gelukkig langzamerhand wel aan het veranderen. En dat heeft meer te maken met, vandaar ook mijn zinnetje van, mijn werk is meer dan alleen geld verdienen en een functie. Daar waren een hoop andere... waar dat 20 jaar geleden bij wijze van spreken nog heel anders benoemd werd. Wees blij dat je werk hebt en niet lullen maar poetsen. En zorgen dat je geld verdient en wat opbouwt. En er komen vast ook wel weer wat makkelijkere tijden. Nu even doorbijten. Dat laatste, dat werkt bijna DHD niet.
Nee, dat klopt. Je zou kunnen zeggen dat als nu de tijdklok, hè, langzaam maar zeker ook aan het verdwijnen is, als je binnenkwam moest je stempelen, zodat ze zeker weten dat je de 7 of 8 uur vol zou maken, is ook hier een trend waarneembaar dat men zegt van het maakt niet uit in welke tijd je je opdracht vervult, als die opdracht maar kwalitatief en binnen een bepaalde tijdsmarge kan worden vervuld. Zie jij dat ook? Zie je die verandering?
Dat is een heel praktisch voorbeeld van eigenlijk wat jij nu zegt. Dat is precies waar het om gaat. Als je nou weer teruggaat naar... ik denk dat er nog wel eens wat misgaat in het gesprek tussen werkgever en medewerker met ADHD. Dit zijn nou precies de dingen waar het over gaat. Dan kom ik even terug op wat ik net zei. Hoe kom je nou het best tot je recht? Hoe komen wij als team nou het best tot ons recht? Als organisatie, hoe komen wij nou het best tot ons recht? Als we het even terugbrengen naar een medewerker met ADHD, is het één belangrijk om voor jezelf te weten hoe dat zit. Wat is dat dan? En waar liggen die talenten dan? En waar ben je nou gewoon goed in? Maar ook gewoon qua werk, net wat jij zegt. Op welke tijdstippen werk je het liefst? Zit je het liefst alleen of werk je het liefst op een drukke kamer met mensen? Omdat je daar ook aan de gang blijft, omdat je dat motiveert en omdat je dat stimuleert. Heb je de keus om tussen mensen te zitten of even de rust op te zoeken? Ik noem even een voorbeeld wat meer gericht is op een kantoor. Maar dat evengoed geldt dit natuurlijk ook gewoon voor buiten en voor praktisch werk.
Ja.
Wil je van tevoren precies weten als je een overlegje hebt of je krijgt werkinstructie? Wil je daar van tevoren even over gebriefd worden dat we dat gaan doen? Of vind je dat oké om dat te plekken ad hoc in één keer te gaan doen?
Ja. Jim, we moeten langzaam zeker naar een afronding. Wat mij is opgevallen, want ik heb je een tijdje gevolgd voordat ik besloot om je te benaderen en te vragen voor dit programma. Is het zo dat... Wat ik constateer, dat jij een behoorlijk directe aanpak hebt. Een prikkelende en enigszins confronterende werkstijl. En toch vraag ik me daar dan bij af. Hoe verklaar je je eigen succes daarbij?
Eigenlijk door precies dat te doen wat jij nu zegt. En weet je wat het is, Frans? Ik kan ook niet anders. En dit is precies, als je het nou hebt over wat is nou belangrijk, waar een werkgever het met een medewerker, als het om ADHD gaat, over moet hebben. Dan is het hoezo, en dat geldt voor iedereen trouwens weer, daar heb je het weer, maar even bij ADHD in het bijzonder. Zorg er dan voor dat je dingen authentiek kunt doen. Zorg ervoor dat je gewoon volledig jezelf kunt zijn. Eén ding is wel zo. Bij ADHD'ers lukt het over het algemeen niet eens om dat anders te gaan doen. Wat ik van veel mensen ook terughoor als ze bijvoorbeeld in een bedrijf werken, is termen als, ja, het lijkt dan wel alsof ik in een toneelstuk ben beland. Alsof iedereen een beetje een rol aan het spelen is. Dat geeft natuurlijk wel aan dat mensen daar eigenlijk tussen de regels door zeggen van, ik wou gewoon dat iedereen nou gewoon eens even zichzelf was. En om terug te komen op jouw vraag. Ik ben in die zin blij dat dat is niet altijd even makkelijk geweest. Maar dat ik in die zin eigenwijs genoeg ben geweest om het op die manier mijn eigen aanpak altijd vol te houden.
Ja. Vooral blijven doen, zou ik zeggen.
Ja, precies. Ja.
Kijk, wij sluiten altijd af het programma. Er zijn een aantal ADHD'ers die hebben hun quote op een spel kaarten laten zetten. En wij laten jou dan ter afsluiting ook een kaart
trekken. Ik mag een kaart trekken.
En dan mag je de quote van de week uitspreken.
Ik trek nu een kaart. Ik heb nog zoveel te doen. Ik ga maar naar bed.
Nou, daar is het nog te vroeg voor. Maar reuze bedankt. Fijn dat je hier was. Heb je nu een idee hoe en met wie we de podcast aan het werk met ADHD verder inhoud kunnen geven? Dan nodig ik jullie uit om te reageren op info@hetwerkmetadhd.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.